Het is inmiddels zo goed als tijd geworden. 8:00, hartelijk welkom op deze gemeenteavond die speciaal belegd is door de kerkraad met het oog op de toestand van ons kerkverband. De christelijke gereformeerde kerken waarvan u natuurlijk al het een en ander hebt kunnen lezen in de krant. Maar het is goed dat we samen als gemeente daar ook over nadenken waarop u ook de vragen kunt stellen, mocht u die hebben. En die we dan proberen te beantwoorden. Ook degene die thuis meeluisteren, welkom. We hopen op een leerzame en goede avond voor zover dat in deze omstandigheden kan. Maar dat het wat vragen misschien zou mogen beantwoorden. En dat we samen ook bidden of de Heer ons in deze weg wil leiden. We zullen beginnen met elkaar door te zingen uit Psalm 122. Het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam beleidt en roemt. Dat is het tweede vers van Psalm 122. Van de kerk. Aan het begin van ons samen zijn als gemeente, waarop we een terugblik hebben van de toestand ook in onze kerken, die zich al vele jaren aan het aftekenen is en waar nu dan uiteindelijk een definitieve uitkomst uit is voortgekomen, zoeken wij samen uw aangezicht, omdat gij het toch zijt die uw kerk bewaart en ook vermeerdert. Omdat gij ook onze kerken een plaats hebt gegeven in het brede spectrum van zoveel kerken en kerkverbanden in deze wereld. Dat die kerken er zijn, heren, dat is toch een droevige werkelijkheid. Het getuigt van scheuringen, het getuigt van oneenigheid. En heren, nu is dat ook in de geschiedenis van uw volk Israël het droevige geval geweest. Dat de vrede die er was onder David en onder Salomo, verbroken is geweest, dat het rijk in tweeën is gescheurd, dat er geen vrede meer was, dat er de stoelen des gerichts die daar waren gezet niet meer werden geëerbiedigd. En Heer, als dat nu ook in zekere zin het geval is in onze kerken, dan willen wij uw aangezicht zoeken om u deze dingen voor te leggen zoals dat al op vele manieren en vanaf vele plaatsen gebeurd is. Maar met de bede, Heer, of dat gij ons wilt leiden. Ons als kerken die zich willen gronden op de schrift, op de belijdenis, de kerkorde en de synodale besluiten. En de droevige werkelijkheid dat er zoveel kerken zijn die zich daar willens en wetens van hebben afgekeerd en de scheur in onze kerken hebben getrokken. En Heer, als er nu initiatieven worden genomen om weer tot een geregeld kerkelijk leven te komen, en als wij als kerkenraad en gemeente ons hebben te verhouden tot deze ontwikkelingen, dan bidden wij u om uw zegen, om uw leiding, om wijsheid, bovenal om medelijden met het gruis van Sion. Heren, want als dat er mag zijn, dat uw knechten medelijden hebben met het gruis, dan is het moment gekomen, zo zegt een andere psalm, dat gij u zich over Sion zult ontfermen. Heren, laat die tijd mogen aanbreken. Dat we mogen zien dat u de kerk en ook onze kerken niet vergeten bent. Ook ons als gemeente niet. En dat u ondanks wie wij zijn en ondanks onze schuld, ook in ons aandeel in deze strijd en in deze scheuring, dat u nochtans aan uw verbond wilt gedenken en uw woord toch nog wilt voorzien van uw krachten, van uw genade en met vruchten van bekering en geloof wilt kronen. Heren, wees u zo met ons, terwijl we u voor het geheel van de kerken bidden. Ook voor die kerken die dwalen en die van uw woord en van de besluiten afdwalen. Heren, wilt u bekering geven? Daar mogen we toch om blijven bidden. Maar wilt u vooral bekering geven in oprechtheid van het hart? Ook onder ons, onder degene die zich in kerkordelijke zin zich willen houden aan die vierslag. Laat het vooral, heren, een zaak van ons hart mogen zijn. De waarachtige bekering tot u. Maar dat zal de werkelijke vrede in Jeruzalem toch bewerken. Zegen ons en bewaar ons ook voor de boze. En geef ons een goed samenzijn. En dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ik wil ook deze psalm met u lezen. Psalm 122. Een lied Hama'alot van David. Ik verblijf mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede, zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede, zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Een enkele opmerking over deze psalm. Er zijn allerlei verschillen natuurlijk aan te wijzen tussen het volk van Israël, de stammen en de hoofdstad Jeruzalem, waar ook het heiligdom aanwezig was, waar de dienst des Heren werd waargenomen, en onze 21ste eeuwse christelijke gereformeerde kerken. Toch liggen er wel een aantal lijnen die ons kunnen helpen, ook deze avond. Die stammen waren onderscheiden, 12 stammen met daarin allerlei families. Maar die hadden als één centraal punt Jeruzalem. Daar waren onder andere ook de stoelen des gerichts gezet. Daar werd recht gesproken over het gehele Israël. En deze psalm is gedicht nog voordat die droeve scheuring er kwam na Salomo. De scheuring onder Rehabiam en Rehobiam. Jerobiam, waardoor het 10 en het 2 stammenrijk ontstond. Nu kunnen we de lijnen trekken naar onze kerken die plaatselijk natuurlijk zich vergaderen in de gemeenten, in de kerkenraden, maar die ook gezamenlijk elkaar zoeken en zich in meerdere vergaderingen vergaderen en daar ook de stoelen des gerichts Daar worden besluiten genomen die vast en bondig zijn voor de kerken. En nu wordt hier om vrede gebeden en dat is toch een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan toen van het volk van Israël, de vrede, de onderlinge vrede, die dus weg was nadat die scheuring onder Jerobeam en Rehabeam er kwam. Toen was de vrede weg, toen was de eenheid weg en toen werd het een chaos in Israël. Nou, we zien het ook in onze kerken gebeuren. De vrede die wordt aangetast vanwege de oneenigheid, vanwege de dwalingen, vanwege de verschillen. Vanwege dat men de stoelen van het gericht van het huis van David niet meer eerbiedigt. Men gaat een eigen koers. Men doet wat recht is in eigen oog. En vandaar dat die scheuring er is waar wij nu vandaag de dag mee te maken hebben. Nou, ik wil dat uitwerken vanavond. Ik wil aan de hand van 3 aandachtspunten wat uitleg proberen te geven van hoe is het nu gekomen dat we hier bij elkaar zijn en dat wij het over de toestand van onze kerk moeten hebben. Allereerst dus over de toestand van het kerkverband. Waar zijn we nu? Wat is de huidige situatie? Ten tweede wil ik aandacht geven aan die bijeenkomst in Rijnsburg afgelopen vrijdag, waarin heel wat gemeenten, kerkenraden zich hebben verenigd en zich hebben gecommitteerd aan die vierslag van schrift, belijdenis, kerkorde en de synodale besluiten. Dat is altijd de basis geweest van ons kerkverband. En de kerken die zich aan die vierslag willen houden, daarmee willen we dus een nieuwe kerkelijke structuur van de grond af weer gaan opbouwen. Want de huidige structuur, zoals we die altijd hebben gehad, van die 181 gemeenten, die bestaat niet meer. Dat is weggevallen, daar zal ik zo wat over zeggen. En dan ten derde wil ik nog iets zeggen over het besluit van onze kerkenraad. Gisteravond zijn wij bijeen geweest en we hebben een besluit genomen hoe wij als kerkenraad, als gemeente ons hebben te verhouden tot deze ontwikkelingen en wat ons te doen staat. Allereerst dan de toestand van ons kerkverband. Een kerkverband, ja, wat is dat eigenlijk? En wat voor structuur heeft een kerkverband? Nou, ons kerkverband, dat is presbyteriaal synodaal. Moeilijke woorden die ik zal proberen uit te leggen. De basis is het presbyterium. En dat is eenvoudig gezegd de kerkenraad. Een presbyter, dat is een ouderling. Het presbyterium, dat is de kerkenraad. Dat is de basis van de kerk, de plaatselijke gemeente. Nu zijn er heel veel plaatselijke gemeenten die hebben zich vergaderd samen in een synode. Dat is het woord synode betekent zoiets als samenkomen. Die 181 kerken zoals we die nu kennen, die hebben zich dus verenigd in een kerkorde. Die hebben met elkaar afgesproken dat er meerdere vergaderingen zijn. En je hebt de kerkenraad, dat is de basis. Vanuit die kerkenraad worden afgevaardigden naar de klasses gestuurd. Dat zijn dus meerdere gemeenten die samen vergaderen en beslissingen nemen over zaken waar de plaatselijke kerkenraad niet uitkomt. Of die voor meerdere gemeenten geregeld moeten worden. Daarboven staat dan weer de particuliere synode. Dus als de klasses ergens niet uitkomt, dan wordt er een afvaardiging van de klasses gestuurd naar de particuliere synode. Er zijn verschillende particuliere synoden uit het hele land. En als die particuliere synode er niet uitkomt, dan wordt er afgevaardigd vanuit de particuliere synode naar de generale synode. En dat is tegelijkertijd de laatste meerdere vergadering. Daarboven is er geen vergadering meer. En we hebben afgesproken met elkaar, niet alleen dat er die meerdere vergaderingen zijn, maar ook dat de besluiten die meerdere vergaderingen nemen vast en bondig zijn. En de plaatselijke kerkenraden die hebben zich daaraan gecommitteerd. Dat wil zeggen, die hebben een handtekening gezet. Die moeten beloven dat zij zich houden aan alle besluiten die meerdere vergaderingen hebben genomen. En daar ligt nu net het probleem. Want er zijn in de afgelopen jaren kerken geweest die hebben zich niet gehouden aan die besluiten van de meerdere vergaderingen. Daar hebt u van kunnen lezen, over de vrouw in het ambt bijvoorbeeld. Hè, dat er al heel veel gemeenten zijn die in de afgelopen jaren een vrouw in het ambt hebben bevestigd. Het zij als diaken, het zij als ouderling. En er is zelfs een gemeente die ook een vrouwelijke dominee heeft vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk, als ik het goed heb. Dat gaat lijnrecht in tegen een synodaal besluit. Want daar is een en andermaal vele jaren over vergaderd. Dat is een van de redenen waarom dat ook zo lang duurt. Hè? Want we kennen deze discussies al vanaf 1998. En daarvoor begonnen eigenlijk al de eerste discussies te ontstaan. Maar in 1998 zijn de eerste besluiten genomen. Toen hield men zich daar nog aan. Maar men heeft appel aangetekend. Nou, dan ben je weer een aantal jaren verder. Dan komen er weer nieuwe commissies. En zo gaat dat maar door, jaar in jaar uit, synode in synode uit. Totdat we uiteindelijk aangekomen zijn bij de afgelopen synode. De synode van 2019 tot 2022, die heel lang geduurd heeft ook vanwege de corona. Toen zijn er ook besluiten genomen. En sinds die synode zijn er dus kerken geweest die hebben gezegd, nou, jullie kunnen beslissen wat je wil, maar wij gaan toch over tot het bevestigen van vrouwen in het ambt. Daarnaast had je ook de besluiten aangaande praktiserende homoseksuelen die toegelaten werden tot de sacramenten. Die mochten lid worden van de kerk, die mochten deelnemen aan het heilige avondmaal enzovoorts. Nou, er is vanuit de synode heel pastoraal een rapport, meerdere rapporten uitgebracht, dat ooghebbend voor de nood die er is, wij toch niet op grond van de schrift kunnen besluiten dat een homoseksuele relatie door God gewild is en daarom ook rechtsgeldig is in de kerk. Daar hebben ook heel veel gemeenten van gezegd, nou, daar gaan wij niet in mee. Zij mogen toch lid worden. Ze mogen zelfs aan het avondmaal, ze mogen zelfs een ambt bekleden. Dus ze gingen lijnrecht in tegen de synodale besluiten. Ook tegen hun eigen jawoord, want ze hebben zich door middel van hun handtekening, als een ambtsdrager wordt bevestigd, dan moet hij een handtekening zetten onder het bevestigingsformulier, waarin hij belooft dat hij zich houdt aan de schrift, aan de belijdenis, aan onze kerkorde en aan de synodale besluiten. Door toch tegen die synodale besluiten in te gaan, breken ze hun woord. Zij zijn tegen hun ja-woord ingegaan en hebben tegen alle besluiten in toch hun eigen koers zijn die gegaan. Daardoor is uiteindelijk een impasse ontstaan. Want die kerken die wilden niet vermaand worden. Ze werden wel vermaand, dat was ook de vorige synode, was dat de opdracht vanuit de klasses om die kerken die zich niet hielden aan de synodale besluiten, om die te vermanen. Om die op te roepen om zich te bekeren van hun weg. Om die besluiten die ze gedaan hadden, om die ongedaan te maken. Nou, dat is niet gebeurd. Waardoor je dus vast komt te zitten. Kerken zijn ongehoorzaam. En wat moet je daar nu mee doen? Met die ongehoorzame gemeente? Nou, daar is eigenlijk niets voor geregeld in de kerkorde. De laatste, deze synode van 2024 en 2025, die zag zich tot een opdracht gesteld dat zij die impasse moesten oplossen. Nou, u hebt kunnen lezen dat er verschillende denkmodellen, richtingsmodellen zijn gepresenteerd. Onder andere een A- en B-model. Dus dat gemeenten die zich gewoon wilden blijven houden aan die synodale besluiten, dat die in een A-deel zich samen zouden vergaderen. En dat dat B-deel, wat dus niet zich wilde conformeren aan die synodale besluiten, zelf een eigen poot in de kerk zouden hebben. En dat er na een jaar of 9, geloof ik, een evaluatie zou gehouden worden van hoe gaat dat. En eigenlijk min of meer gericht erop om te laten zien dat dat niet werkbaar is. Maar om in ieder geval toch te proberen om een scheuring uit de weg te gaan. Maar dat denkmodel dat is afgestemd. Daar ging eigenlijk helemaal niemand in mee. Dus de boel zat vast. Dus ons stelsel, presbyteriaal synodaal, dat functioneert niet meer. We hebben wel presbyteriums, kerkenraden, gemeenten, die zijn er nog. Wij als gemeente bestaan nog. Er zijn nog 181 andere gemeenten. Alleen, dat synodale deel, dat is weggevallen. Want men ging lijnrecht in tegen de besluiten van de synode. Dat wil zeggen, wij als plaatselijke kerken, wij hebben niet meer de bescherming van een meerdere vergadering. Als wij ergens niet uitkomen, we hebben een oneenigheid in een gemeente over een leerstuk bijvoorbeeld, dan kunnen we dat voorleggen aan een meerdere vergadering en die beslist dan, en dat moeten wij voor vast en bondig houden, die beschermt ons. Die geeft de richting aan. Maar als die bescherming wegvalt, dan zijn we weer helemaal teruggevallen op onszelf. Dan staat een kerkraad, een presbyterium op zichzelf. En dat is ook wat de synode geconstateerd heeft. Zij hebben de agenda niet kunnen afwikkelen. En ze leggen de verantwoordelijkheid terug bij het presbyterium, bij de kerkenraad. Jullie moeten maar kijken hoe je verder gaat. Wij kunnen jullie niet meer helpen. De agenda is niet afgewikkeld. Jullie moeten maar kijken met welke kerken dat jullie nog verder willen. Dat is eigenlijk de boodschap geweest van de synode. Nu zijn daar natuurlijk reacties op gekomen. Bijvoorbeeld uit Dordrecht-Zuid, die eigenstandig een roepende kerk heeft aangewezen voor de nieuwe synode. Want dat was door de generale synode niet gebeurd. Die zei, ja, we hebben geen synode meer, we kunnen geen nieuwe synode meer samenroepen. We leggen het terug bij de plaatselijke kerk. Dordrecht-Zuid heeft dus een nieuwe roepende kerk aangewezen en vanuit die kant, ik noem het maar even heel makkelijk gezegd, de linkerkant, wordt gezegd van ons kerkelijke systeem bestaat nog gewoon. Hè. Wij gaan gewoon verder in de klassees, in de particuliere synodes, in de generale synodes. We moeten zo snel mogelijk weer dat soort vergaderingen beleggen. En dan zien we wel wie die zich daarbij voegt of wie daar niet bij aansluit. En wij zijn christelijk gereformeerd. Hè. Wij organiseren dat, die nieuwe synodes. En ja, als mensen zich daar niet bij kunnen aansluiten, dat is hun probleem. Dat is kort gezegd een beetje de lijn die links gekozen heeft. Dan kom ik bij een tweede. De bijeenkomst in Rijnsburg. De kerk van Rijnsburg die heeft een bijeenkomst samengeroepen. Kerken opgeroepen die op grond van de schrift, van de belijdenis, dan bedoel ik met name de catechismus, de CD-regels en de Nederlandse geloofbelijdenis, die op grond van die belijdenis en ook de kerkorde die wij kennen, dat zijn dus de regels aangaande de organisatie van ons kerkverband. De kerkorde gaat over het beroepen van predikanten, het opleiden van predikanten, over de emeritering, over tuchtzaken enzovoorts. Dat zijn wel in de 80 artikelen die daarover gaan, met allerlei bijlagen enzovoorts. Die zich daaraan willen houden en ook aan de synodale besluiten. Dus als je die vier pijlers, schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten, als je die accepteert, als je je daarmee committeert, dan was je welkom in Rijnsburg. En daar zijn we dus geweest ook als onze eigen gemeente, als kerkraad. Er waren 71 andere gemeenten. Een aantal gemeenten wilden wel komen, maar die konden geen afvaardiging bijeen krijgen omdat ze en daar is dus ook weer een overzicht gegeven van de toestand, zoals ik dat nu toe heb gedaan. Van waar staan we nu als kerkverband? We zijn weer helemaal terug bij af, we zijn weer terug bij de plaatselijke kerken. En nu zijn we hier als kerken bijeen en we moeten elkaar zoeken om die kerkelijke structuur weer van de bodem af weer opnieuw te gaan opbouwen. We hebben geen meerdere vergaderingen meer. Wij moeten nu met elkaar een nieuwe kerkelijke structuur gaan opbouwen. Dat is eigenlijk de bedoeling van Rijnsburg geweest. En ja, dat is wel goed dat die gemeente dat ook georganiseerd heeft. Als wij dat hadden gedaan als Barendrecht of namens Bewarend Pand of zo, dan blijkt toch wel dat er bij een aantal gemeenten dan toch weer een soort van koudwatervrees bestaat enzovoorts. Ja, ik kan het eigenlijk niet goed begrijpen, want als Bewarend Pand zijn we gewoon christelijk gereformeerd en willen we die oude gereformeerde beginselen bewaren. Maar goed, dat is eenmaal de situatie. Er zijn zogenaamde middengemeenten die niet de vrouwen in het ambt willen, maar die toch ook net weer wat anders zijn dan bijvoorbeeld Barendrecht. Dus je ziet een bepaalde breedte daar, ook in Rijnsburg. En nu is het zo, nu worden er vanuit Rijnsburg worden er een aantal, hoe worden ze genoemd, voorbereidingsgroepen zullen georganiseerd worden. Die dus van de grond af aan het kerkelijke leven weer gaan opbouwen. Zodat je weer een veilig en een rechtsgeldig kerkelijk systeem kunt opbouwen. Van een klassis en ik denk daarna een generale synode. Want er was al sprake ook in ons kerkverband dat een particuliere synode, dat was eigenlijk te bureaucratisch. Die zou er eigenlijk al min of meer van afgaan. Dus misschien dat het een klassis en een generale synode wordt. Drie groepen. Die worden bemand en de eerste groep, dat is een groep die gaat het convent voorbereiden. Convent dan in de meest wezenlijke zin van het woord conveneren, een samenkomst van die kerken dus. En van daaruit wettige vergaderingen, een wettige structuur gaat opbouwen. Er zijn voorbeelden van in de kerkgeschiedenis. Bijvoorbeeld in 1568 had je een convent van Wezel. Dat waren vluchtelingengemeenten vanuit de reformatie. Die hebben in Wezel een convent, een samenkomst belegd. En van daaruit hebben ze een geordend kerkelijk leven opgebouwd. In 1892 had je ook iets dergelijks. U kent misschien een klein beetje de geschiedenis van onze kerken. Vanuit 1834, 1869. Op een gegeven moment kreeg je in 1890... de samenkomst van de doleantie en de christelijk gereformeerde kerken, Abraham Kuyper. Maar ja, die kwam met zijn leer van de veronderstelde wedergeboorte. Dus er waren een aantal kerken die zeiden, wij gaan er niet meer in mee. Die gingen weg bij die grote gereformeerde kerk. En die hebben in 1892 ook een soort convent belegd en een nieuwe christelijke gereformeerde structuur opgebouwd. Nou, dat is een beetje de bedoeling, dat vanuit Rijnsburg dat georganiseerd gaat worden. Dat convent dat moet voorbereid worden, zodat je weer een rechtsgeldig kerkelijk leven krijgt. Dan een tweede voorbereidingsgroep, die gaat zich buigen over de vragen aangaande het kerkrecht, het civiele recht, de financiën en de organisatie. Want u begrijpt wel, die linkerkant die zit ook niet stil. En die zal dat zomaar niet laten gebeuren, dat vanuit Rijnsburg er een nieuw christelijke gereformeerde structuur wordt opgebouwd. Zij menen dat zij ook gewoon verder kunnen vanuit de bestaande structuur. Nou, wij menen dat dat niet kan, hè, want die kerken die dat willen, die hebben zich gewoon niet gehouden aan de synodale besluiten. En je kan niet meer verder met kerken die die besluiten naast zich neerleggen. Die kun je niet meer erkennen als een gemeente van Christus, die kun je niet meer erkennen als een zuivere kerk, want de tucht functioneert daar niet meer. Dat is toch een van de pijlers van de ware kerk, ook volgens de Nederlandse geloofbelijdenis. De zuivere prediking, de zuivere bediening van de sacramenten en ook de handhaving van de kerkelijke tucht. Nou, dat is in die gemeente dus niet het geval. We hebben jarenlang, hebben we min of meer dat een soort van geaccepteerd, gedoogd, nou eigenlijk ook niet het goede woord. Maar in ieder geval, dat was de situatie, omdat er altijd weer appels liepen en revisieverzoeken en procedures. En altijd weer was er een wachten tot een synode nou eindelijk eens een besluit zou nemen. Nou, dat is ook wel gekomen na tientallen jaren, is dan uiteindelijk een definitief besluit genomen. Maar die kerken leggen dat naast zich neer. En nu heb je dus die padstelling, die impasse. En kunnen wij niet meer verder met die kerken die synodale besluiten naast zich neerleggen. Er is geen basis meer. Nou, daar leven vele vragen over natuurlijk. Hoe kan dat kerkrechtelijk georganiseerd worden? Het is de vrees dat je uiteindelijk als linker en als rechter deel van die christelijke gereformeerde kerken voor de civiele rechten komt te staan. Want wie heeft er nou recht op al die deputaatschappen? Met al die miljoenen aan geld, de emeritiekas bijvoorbeeld. Zendingskas. Nou, allerlei deputaatschappen, heel ons kerkelijke leven, dat ligt eigenlijk helemaal stil. En wie heeft nou recht om die kerken voor te zetten? Dus ik vrees dat dat zomaar niet opgelost zal worden. Dat zal ook weer jaren gaan duren en dat zal allerlei strijd met zich meebrengen. Heel de financiële kwestie enzovoorts. Nou, er is een commissie, een voorbereidingsgroep, die gaat zich daarover buigen met allerlei mensen, advocaten en zo. Er zijn advocaten, ook vanuit de vrijgemaakte kerk, die hebben gezegd van uiteindelijk hebben wij, zoals we in Rijnsburg bijeengekomen zijn, de beste papieren. Want wij hebben ons gewoon gehouden aan die vierslag. Schrift, belijdenis, kerkorde en synodebesluiten. Die anderen zijn daarvan afgeweken. Dus in dat opzicht, niet om dan te gaan rekenen of onszelf veilig te wanen, maar mogen we wel op grond daarvan hopen en verwachten dat, al zou het voor de civiele rechten komen, dat het in ons voordeel zou kunnen uitpakken. Maar uiteindelijk is het ook een zaak van God zelf. Dat de Heere ons zou leiden. Dus dat is de tweede voorbereidingsgroep over kerkrecht, civielrecht enzovoorts. En dan de derde, dat is een groep die zich gaat bezighouden met de plaatselijke kerken. Die plaatselijk gaat meedenken van wat betekent dit nou voor die kerk. Er kunnen allerlei problemen ontstaan in een plaatselijke gemeente. Omdat een gemeente verdeeld is bijvoorbeeld, of omdat daar bepaalde tuchtzaken spelen. Hoe moet je daarmee omgaan? Als een predikant bijvoorbeeld dreigt losgemaakt te worden. Je zit vast. Hoe moet je met die gemeente omgaan? Hoe kan je ze nog helpen? Allerlei andere soorten vragen die in plaatselijke kerken kunnen spelen, die worden dan door die derde groep begeleid. Dus dat is nu wat er gaat gebeuren. Die drie voorbereidingsgroepen die worden nu bemand. En die komende tijd dan. En dan is het de bedoeling dat we voor de herfstvakantie dus zo'n convent bijeenroepen. En dat van daaruit die kerkelijke structuur weer opgebouwd gaat worden. Dat je weer een veilig en een rechtsgeldig kerkelijk systeem hebt, waardoor je weer beslissingen kunt nemen. Vergelijkbaar met wat we altijd eerst hadden. Even kijken hoor. Nou, dat is die bijeenkomst in Rijnsburg. U krijgt straks de gelegenheid om vragen te stellen. Dus onthoudt u ze dan en dan zal ik proberen om daar een antwoord op te geven. Dan het besluit van de kerkraad gisteravond. Wij zijn als kerkraad bijeen geweest met de vraag van, ja, hoe moeten wij ons nu verhouden tot deze impasse? Hoe moeten wij ons verhouden tot de klassis die toch weer bijeengeroepen moet worden of dreigt bijeengeroepen te worden? Komt de najaarsklasses aan? We hebben nog een voortgezette klasses. Er is immers nog een zaak van Vlaardingen waar moeilijkheden zijn tussen de predikant en de kerkenraad. Er is een losmakingsverzoek gekomen. En nu is er een vraag gekomen van, ja, hoe moeten we daar nu mee verder gaan? Het CG-beraad, Christelijk Gereformeerd Beraad, dat is een stichting die voortgekomen is, zou je kunnen zeggen, vanuit betrokken weten wij bij Bewaren Pand, maar omdat Bewaren Pand nou eenmaal toch wat een bepaalde kleur heeft en ja, het lijkt wel of dat je besmet bent voor sommige mensen als je daar toe behoort, maar hebben we gezegd, nou, dan moeten we een breder christelijk gereformeerd beraad oprichten vanuit een bredere achterban en die moeten dan inderdaad zich gaan bezinnen op heel die ontwikkeling binnen de kerken. Die hebben op hun website in vraag en antwoord document antwoord gegeven dus op deze situatie. En dat is een hele ingewikkelde. We hebben natuurlijk geen synodaal systeem meer. We hebben geen meerdere vergaderingen meer. Dus dat betekent dat als er een meerdere vergadering of vanuit een vergadering besluit wordt genomen vanuit de kerkenraad, een gemeentelid kan niet meer in appel gaan bij een meerdere vergadering. Als een klasses ergens niet uitkomt, of een besluit neemt waar een betrokkenen het niet mee eens is, kan hij niet meer naar de particuliere synode of de generale synode. Dat synodale aspect van onze kerken, dat is weggevallen. We hebben geen bescherming meer. Nu is er een brandbrief van Vlaardingen gekomen van: wil je ons alsjeblieft toch helpen? Want we zitten vast. En moet dat dan inderdaad nu zo min of meer vast blijven lopen? Hè? Wij kunnen geen kant op en de nood van onze gemeente is groot. Nou, daar hebben we als kerkraad ook over nagedacht. We hebben het stuk van Christelijk Gereformeerd Beraad hebben wij daarbij meegenomen, ook adviezen van anderen. En uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij niet meer naar de klasses gaan. Dus ook niet met de zaak van Vlaardingen. Daar zien wij geen mogelijkheid meer toe. Dat heeft ermee te maken dat we niet kunnen overzien op dit moment dat als wij bijvoorbeeld daar wel nog naartoe zouden gaan, en er is wel geopperd dat je daar via een beperkte lastbrief, dus heel sterk gericht alleen op die zaak, waarin het gaat om dit soort gevallen, dat je dan toch die gemeente zou kunnen helpen. Alleen, het is op dit moment de vraag, als wij als klasses al een besluit zouden nemen, hoe rechtsgeldig dat besluit dan nog is. Stel dat een civiele rechter dat besluit gaat wegen, dan is het de vraag of dat inderdaad wel rechtsgeldig is. Want ons hele synodale systeem, dat is er niet meer. Het eindigt voor de gemeente van Vlaardingen en ook voor dominee Droger bij de klasses. Is onze mening, en dat is gegrond ook op de website van CG-beraad. We beseffen dat het voor Vlaardingen een heel groot probleem is en er zijn nog meer problemen. Dat speelt ook wel in andere klasses, we staan ook niet op onszelf. We zeggen ook niet dat hiermee alles afgelopen is voor bijvoorbeeld Vlaardingen. Wij zeggen alleen van: dit moet worden aangehouden. Dus het moet worden uitgesteld. Totdat we weer een veilig, kerkelijk, rechtsgeldig systeem hebben. Waarop we Vlaardingen en ook in andere gevallen mensen op een legitieme manier kunnen helpen. Want je kunt nu heel opportunistisch een besluit nemen, maar als dat later blijkt dat het helemaal niet rechtsgeldig is, dan help je zulke mensen daar ook niet mee. Dat is onze inschatting op dit moment. Op grond van de adviezen ook van anderen. Dus dat is onze uitkomst van de kerkraadsvergadering van gisteravond. Wij gaan niet meer naar de klasses zoals we die tot nu toe gekend hebben, de klasses Rotterdam. Met daarbij ook gemeenten die dus inderdaad al vrouwen in het ambt hebben. Wij kunnen hun lastbrieven, hun geloofsbrieven niet meer accepteren als rechtsgeldig, als aanvaarden als dat ze op grond van de schrift, belijdenis enzovoorts stem- en spreekrecht hebben. Maar we stellen het uit, we houden het aan. Al die zaken die hier nog spelen, die worden aangehouden. Dus die worden niet afgezegd, dat wordt niet afgesteld, maar het wordt alleen maar uitgesteld. Ja, ik zou nog heel veel meer kunnen zeggen natuurlijk, maar ik denk dat ik wel een beetje het belangrijkste heb gezegd. Misschien zijn er vragen naar aanleiding van wat ik tot nu toe gezegd heb. Dus het eerste gedeelte, ik roep nog even in herinnering, dat ging dus over de toestand van ons kerkverband. De tweede over die bijeenkomst in Rijnsburg en de derde over het besluit van de kerkenraad. Zijn er vragen? Toelichten hoe wij staan tegenover Rijnsburg. Nou, het feit dat we daar geweest zijn. Rijnsburg heeft kerken uitgenodigd die op grond van die vierslag, schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten, weer verder willen gaan als christelijke gereformeerde kerken. Zoals we dat eigenlijk van ouds altijd deden. Iedereen is in principe daar welkom. Alle 181 gemeenten. Maar dan wel op grond van die basis. Ik zei al, er blijft altijd een zekere bandbreedte. Het betekent niet dat die gemeenten die straks via Rijnsburg zich aan elkaar verbinden, dat daar open kansels zijn. Dus in zekere zin blijft er nog wel een soort van verscheidenheid. En die is er eigenlijk altijd wel geweest in onze kerken. Maar het gaat vooral om de kerkordelijke kant. En ja, daar zijn we. Daar hebben we ons aan gecommitteerd. Dat we zeggen, nou, dat is voor ons een begaanbare weg. We willen, dat was altijd het uitgangspunt van de kerkenraad. We willen christelijk gereformeerd blijven. En dat is eigenlijk onze eerste insteek. Dus dat we die weg gaan onderzoeken. Ja. De vraag is, je hebt twee partijen, even gemakshalve links en rechts. Die willen allebei christelijk gereformeerd blijven. Er is natuurlijk in het verleden al verschillende keren een appel gedaan op die linkerkant. Ga toch naar die Nederlands gereformeerde kerken toe. Daar kun je voluit zijn wie dat je bent. Dat zijn vaak al samenwerkingsgemeenten die met Nederlands gereformeerd en vrijgemaakt samenwerken. Dat kan een daad van liefde zijn. Je bezorgt ons nou allemaal onrust en ga dan zelf weg. Maar dat wilden ze niet. Er is een soort van missie geweest ook zelfs. Dat hoorde ik van verschillende kanten. Van ja, wij hebben het licht gezien en nou moeten jullie het nog zien. Er is wel degelijk ruimte voor een vrouw in het ambt of voor homoseksuele relaties. Dus zij weigeren om weg te gaan. Zij willen ook christelijk gereformeerd blijven. Nou, dat hebben wij ook. En ik zei al, ik vrees dat uiteindelijk die voor de rechter zullen komen. En dat de rechter moet gaan beslissen wie op grond van onze kerkorde, want dat zijn de statuten natuurlijk, dat zijn onze eigen regels, wie dan het recht heeft om christelijk gereformeerd te blijven. En hoe dat zich zal gaan vormen of hoe dat eruit gaat zien, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Kijk, de kerken bestaan nog. Die 181 kerken die zijn er nog. En de plaatselijke kerken die functioneren nog. Er is ook gezegd dat wij in ieder geval tot en met 2027 de verplichtingen zullen blijven voldoen, dus de afdrachten aan de kassen, want ja, alles moet wel doorgaan natuurlijk. En we hebben 2027 gekozen als jaartal, om dan hoop je toch dat er toch alweer duidelijkheid is hoe dan de kerkelijke structuur, de organisatie er dan uit zal zien. Maar niemand kan eigenlijk helemaal goed voorspellen hoe dat het zich gaat ontwikkelen en waar we daarmee uitkomen. Maar er wordt dus ook al op juridische basis nagedacht van wat staat ons te wachten als wij elkaar misschien voor de rechter zullen treffen. De vraag is waarom, als zij dan zo graag christelijk gereformeerd willen blijven, of wij dan niet die keuze moeten maken om eruit te stappen. Voordat je bij die rechter komt. Ja. Kijk, we hebben van Scheuren geen verstand. Wij zijn gewoon wie we zijn en we blijven wie we zijn. En zij hebben in feite het probleem veroorzaakt. En als zij ons voor de rechter brengen, dan hoeven wij niet weg te vluchten of zo. Of een keuze te maken, want ja, dat is uiteindelijk ook weer. Stel dat Barendrecht dat zou doen. Of een verband van die kerken. Ja, waar moet je naartoe? Dat is ook wel een vraag natuurlijk. Dat zal ook voor gemeenteleden een probleem zijn. De ene zegt, nou, ik wil naar de gereformeerde gemeente. De ander zegt, nee, ik wil hersteld. Of een derde zegt, nee, ik wil nog weer wat anders. Dus dat is toch wel vragen om problemen. En wij hebben als kerkraad gezegd, ons streven is, wij blijven christelijk gereformeerd. Dat zijn we, dat zit in ons bloed. En wij zijn eenvoudig. We hebben ons gehouden aan die besluiten. Wij zijn niet veranderd. Dus dat wij zeggen van nou, dan zijn we christelijk gereformeerd uitgetreden. Ja. Ja, nee, kijk. Dan uiteindelijk. Ja, die is er, maar dan laat je je toch uiteindelijk je rechten ontnemen. Zij hebben die problemen veroorzaakt en laten zij dan maar uittreden. Want daaraan verbonden liggen natuurlijk ook allerlei zaken die ons kerkverband natuurlijk body geven. Hè? Al die deputaatschappen, de universiteit enzovoorts, geven we dat dan zomaar op? Zij hebben een probleem. Ze zijn van harte welkom als ze zich committeren aan die vierslag. Doen ze dat niet, dan moeten zij hun plan trekken. En niet wij. Wij blijven gewoon die we zijn. En we gaan gewoon door. Althans, we proberen weer vanuit het grondvlak, vanuit dat convent, een legitiem, een kerkrechtelijk en kerkordelijk systeem op te bouwen. Zoals het in het verleden wel meer is gedaan. Ja, en dan hopen we en bidden we dat de Heer ons daarin zal voorgaan en wegen opent. En onder inwachting van zijn zegen doen wat we moeten doen. Als ik het goed begrijp, dan zeg je van, ja, het is minder zwart-wit dan ik het nu stel. Want ik zeg van, ja, de linkerkant die heeft uiteindelijk daar de verantwoordelijkheid. Die hebben een probleem veroorzaakt. En wij moeten gewoon blijven wie we zijn. Maar je zegt, en ik denk terecht, ja, maar ook wij hebben het natuurlijk wel lang laten duren. En daar heb je helemaal gelijk in, want dat zal nog best een punt worden. Dat is een beetje dat die kerkrechtelijke molens, die kerkordelijke molens, die malen zo langzaam. En daar is natuurlijk wel een bepaalde praktijk uit ontstaan. En die praktijk is, nou, niet officieel, maar heeft wel toch wel een soort legitimatie gekregen. We hebben het een soort van, nou, niet geaccepteerd, maar we weten wel dat dat de situatie was, dat er al lange tijd, tientallen jaren, gemeenten waren die ouders aan het avondmaal toelieten. Daar is wel tegen gewaarschuwd en er zijn wel rapporten van verschenen enzovoorts, maar het heeft wel bestaan. Als het gaat over de onderzoeken of de rapporten die er geweest zijn, ook over vrouwenambt, heb je een meerderheidsrapport. De meerderheid die heeft dus gezegd van nee, de vrouw die komt het ambt niet toe. En ook over de homoseksualiteit, er is een meerderheidsrapport. Maar er waren ook mensen in die synode, een minderheid, die hadden ook een rapport ingeleverd. Waarin zij wel ruimte zagen voor die dingen. En wat nou eigenlijk ontbroken heeft, dat is dat de synode uitgesproken heeft dat het zonde is. Daar is wel een aantal keren om gevraagd, spreek nou uit dat het zonde is. Dus dat het niet in overeenstemming is met Gods woord en met Gods wil dat de vrouw in het ambt is of dat de praktiserende homo aan het avondmaal deelneemt. En dat heeft de synode nooit gedaan. Eigenlijk een beetje polderen, om het zo te zeggen. Om de gemoederen te kalmeren, omdat ze wel voelden van ja, maar dan wordt het wel spannend. En ze hebben eigenlijk meer of meer gehoopt dat het op die manier, dat de kerken zich toch zouden conformeren aan die besluiten. Nou, dat is wel gebleken dat dat dus niet zo is gebeurd. En wat doet links nu? Die beroept zich op dat minderheidsbesluit. Ja, maar het is nooit gezegd dat het zonde is. En dat is nu de vraag van, hoe zou eventueel een rechter nou daarop ingaan? Hè? Hebben wij dan ook niet een stuk verantwoordelijkheid, schuld aan deze impasse om het zo lang te hebben laten duren? Daar zit wel een, denk ik, een angel in. Dus ik kan alleen maar constateren dat is zoals ik het dan nu zie, dat wel een pijnpunt is. Maar uiteindelijk, de synodale besluiten zijn helder. Dus ik hoop dat zwaarwegend zal zijn. En dat er naar de geest gekeken wordt van die besluiten. Ja, meneer Boyten. Even de microfoon misschien.
Dank u wel. Ik wil vragen
Is het voldoende onderbouwd dat het synodale aspect van het presbyteriale synodale stelsel, dat niet meer functioneert? Wat is daar de grond voor? Is dat de synode zelf heeft uitgesproken dat ze niet konden voldoen aan de artikelen 30 en 31 van de kerkorde? Is dat ook omdat de synode geen roepende kerk heeft aangewezen? Hoe staat Rijnsburg of wij daartegenover? Want er is natuurlijk bezwaar tegen aangetekend. En stel dat dat voor de civiele rechter komt, dat die zou zeggen, ja, de synode heeft zelf zich niet gehouden aan het kerkordeartikel, artikel 50, en aan het artikel in het huishoudelijk reglement van de synode, als het gaat over het aanwijzen van de roepende kerk, en dat de rechter zou zeggen, kom allemaal maar weer bij elkaar en doe dat over. Staat Rijnsburg dan op het standpunt, nee, wij erkennen die synode niet meer? Of wat moet je dan? En als er nu klassesvergaderingen worden gehouden, die wel de synode, de legitimiteit ervan erkennen, in die lijn willen doorgaan, en het komt toch weer tot een synode, ja, hoe staan we daar dan tegenover? Dat wou ik vragen, dank u.
Ja. Nou, voor zover ik het heb begrepen en voor zover ik dat in Rijnsburg heb gehoord, maar ook wat op de website van CG-beraad staat, is dat men heeft geconstateerd dat die artikelen 30 en 31, die kan daar niet meer aan voldoen. Hè. Vanwege het feit dat die synodale besluiten niet werden gehoorzaamd en omdat er een impasse, de zaak zat vast, hè, de impasse, de synode kon niet meer uit deze impasse komen. En daardoor kon ze niet anders dan constateren, zo begrijp ik, dat artikel 30 niet meer functioneert. Dat betekent, de artikel 30, daar wordt geconstateerd dat er meerdere vergaderingen zullen zijn. Classes, particuliere synode en generale synode. Nou, dat is hiermee in ieder geval behoorlijk aangetast, omdat artikel 31 ook niet meer functioneert. En artikel 31, dat wil zeggen, de besluiten van een generale synode, van een meerdere vergadering, worden als vast en bondig gehouden. Daar moet iedere kerk zich aan houden. Maar omdat er zoveel kerken zijn en steeds meer kerken zijn, die die generale synode en de besluiten daarvan niet meer gehoorzamen, kun je niet anders dan constateren, het functioneert niet meer. Omdat men als generale synode er niet uitkwam. Men kon die impasse niet meer oplossen. Ja, en wat u daar dan tegenover stelt van de mogelijkheden die er nog zijn. Ja, op de synode is daar dus, is die mogelijkheid niet meer gezien. En in Rijnsburg wordt er ook van uitgegaan dat er geen mogelijkheden meer zijn. En dat de enige weg die nog open ligt is een convent beleggen en van de grond af aan weer een nieuwe, veilige kerkelijke structuur opbouwen zonder die gemeenten die ongehoorzaam zijn. Die zich niet willen conformeren aan die vierslag. Dat is volgens mij de situatie. En wat dat uiteindelijk nog eventueel aan beweging of aan mogelijkheden oplevert en hoe een rechter daar zo over zal oordelen, daar heb ik eigenlijk niet over gehoord vrijdag. Het is een beetje nieuw voor mij wat u zegt. Daar hebben wij als kerkenraad ook niet over gesproken. Dus ik kan er ook niet eigenlijk meer op reageren dan wat ik nu doe.
Is het niet goed om dat dan toch uit te spreken of vast te leggen, zoals u het nu verwoordt, prachtig, maar ik vraag me af of de synode zelf zo ook die onderbouwing heeft gegeven voor de constatering, artikelen 30 en 31 functioneren niet meer. Kijk, het gaat mij erom dat het maar juridisch zorgvuldig allemaal gebeurt, dat niet later ons het zal opbreken en wij moeten vaststellen of constateren, we zitten in een ander kerkverband, wat eigenlijk de bedoeling niet was. Dat is een beetje mijn zorg.
Ja.
Ja, dank u wel voor uw vraag, dominee Boyten. Een terechte vraag. We hebben een klankbordgroep binnen de synode. Daar hebben we ook over nagedacht. En het volgende kunt u daarvan melden. De uitspraak van 3 juni van de generale synode bij de sluiting. En het besluit geen roepende kerk voor de volgende synode aan te wijzen. Maakt dat er een nieuwe situatie is ontstaan. De enige kerkelijke vergadering die nog een bindend besluit kan nemen is op dit moment de kerkenraad. Alle meerdere vergaderingen kunnen dit niet meer, aangezien artikel 31 KO niet meer functioneert. Nu de synode geen antwoord heeft gevonden op de vraag hoe om te gaan met de kerken die ook na vermaan volharden afwijkend van kerkelijke besluiten, blijft de praktijk bestaan. Dit houdt in dat iedere gemeente vrij staat om al of niet zich gebonden te weten aan welk besluit dan ook. Maar van een meerdere vergadering, synode maar evengoed, klasses, een particuliere synode, daarmee vervalt naar onze gedachten de rechtsgrond onder de vergadering. Uiteraard staat kerkenraden vrij om bij elkaar te komen, in welke samenstelling dan ook, maar ze kunnen geen besluiten nemen die voor alle kerken in de soort van zelfsprekend is en vast en bondig zijn. Paulus de recht van revisie en appel. Daarmee kan de klasses niet voldoen aan haar opdracht om naar artikel 30 KO. En omdat het niet kan, heeft het ook geen zin om naar artikel 41 een klasses bijeen te roepen. Dus omdat die artikelen niet meer functioneren, functioneert artikel 50 en 85 ook niet meer. Dus vandaar ligt echt de bal terug bij de plaatselijke gemeentes. Dit is wel overdacht en dit is in Rijnsburg ook zo verwoord. Misschien is dit wat helder.
Ja, het is denk ik niet voor iedereen helemaal helder wat er nou allemaal gezegd is, maar in ieder geval de conclusie is van het ligt dus vast en het zit vast. En de plaatselijke kerkenraden, daar ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid. En we hebben natuurlijk dus zo'n voorbereidingsgroep, hè, die wordt in het leven geroepen, die gaat zich buigen over kerkrecht en over civiel recht, financiële en organisatorische vragen. Dus dan zal dit ongetwijfeld ook misschien nog weer aan de orde komen. Even kijken, ik zal eerst achterin Arie Blom.
Ja. De synodebesluiten zoals die in het verleden gemaakt zijn, die zijn in meerderheid tot stand gekomen. En ik heb daar een menselijke vraag bij wat er in Rijnsburg gebeurd is, de vertegenwoordiging. Is dat dan een soort tegenvaller in aantallen of wordt daar nog beweging verwacht?
Ik heb het niet helemaal goed verstaan eerlijk gezegd. De klank hier is niet zo heel wel. Maar, vroeg je zoiets over de aantallen die daar aanwezig waren?
Ja, ik zal het nog een keer zeggen. We hebben synodebesluiten die in meerderheid tot stand zijn gekomen, waar we net over gesproken hebben. Dan vind ik het wat verwonderlijk dat Rijnsburg zo'n lage opkomst heeft.
Ja. Dus de lage opkomst, 71 gemeenten van de 181. Ja, nou ja. Uiteindelijk gaat het niet allereerst om het getal. Hè. Het gaat om het principe, het gaat om de kerkordelijke grond, hè, die vierslag, waar onze kerken natuurlijk altijd zich op hebben gegrond. Schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten. Dus of het er nou 2 zijn of het er nou 180 zijn, in principe hebben we de statuten, daar worden we op afgerekend. Zoals het naar mijn idee is, hè, zoals het ook in Rijnsburg is verwoord. Dus zolang we ons maar houden aan die vierslag, dan hebben we daarmee het recht aan onze kant. En ik had er graag meer gezien, maar het was wel te vrezen dat het zich zo zou aftekenen. En er zijn nog gemeenten die nog niet helemaal duidelijkheid hebben wat zij moeten doen, omdat die intern zo verdeeld zijn. Ja, dus hoe het uiteindelijk eruit zal zien, weet ik niet. Maar er is natuurlijk in het vorig jaar een convent bijeen geweest, waarin toch ook wel een bepaalde verhouding zichtbaar werd, dat een meerderheid van de kerken toch wel neigde naar een meer ruimte en meer gedoogbeleid bijvoorbeeld. Nou, die zullen zich niet in Rijsburg hebben laten zien, denk ik. Nog meer vragen? Ruizen. Ik wacht ook, de microfoon komt eraan.
Ja, mijn vraag is, de kerkraad heeft gisteravond de besluit genomen hoe tegenover te staan ten opzichte van de huidige situatie. En ik vroeg mezelf af, hoe staat dat dan in verhouding tot CG-beraad en dus die derde commissie die in geroepen wordt? Want dat heeft toch eigenlijk dezelfde rol dan, een CG-beraad en die derde commissie, om mee te denken met de plaatselijke kerken.
Ik begrijp de vraag niet helemaal goed.
Nou, de kerkraad heeft natuurlijk nagedacht over bijvoorbeeld Vlaardingen. Terwijl die derde commissie die gevormd gaat worden ook toch dezelfde rol heeft om juist de plaatselijke gemeente daarbij te assisteren. Wat maakt het dan juist zo moeilijk, zeg maar, dat de kerkraad daar, laat me het zo noemen, een zwaar besluit over moest nemen?
Nou, er moet nu een antwoord gegeven worden op de vraag, gaan wij nog naar een klasses toe of niet? Want als je doorgaat alsof er niets aan de hand is, dan legitimeer je eigenlijk weer dat die kerken die dus ongehoorzaam zijn, gewoon in volle rechten en plichten deel uit blijven maken van een meerdere vergadering. En dat is nou juist iets wat de synode gezegd heeft, dat dat niet kan. Waarmee je dus je eigen principes natuurlijk toch wel onder druk zet. Hoe principieel is het dan nog? Dus omdat er nu uiteindelijk een impasse is, moet je een beslissing nemen. En dat is geen makkelijke beslissing, maar we zeggen ook niet dat dat een uitstel is. Alleen dat die zaken worden aangehouden totdat er weer een legitiem en rechtsgeldig systeem is. Totdat Rijnsburg uiteindelijk gekomen is tot een nieuw, vanaf de grond af opgezicht kerkelijk systeem. Daar wachten we dan op.
Ja, ik begrijp de positie van de kerkenraad en de keuzes daarin. Ik heb één zorg. Als het gaat over de verhouding in de aantallen ten opzichte van Rijnsburg, dat het voordeel, als je dat zo mag noemen, terecht komt te liggen bij de kerken die stilzitten en blijven even niks doen. Dat als het voor de rechter komt, dat Rijnsburg een nieuwe organisatie gezien wordt en de kerken die blijven stilzitten, dat die dan als legitiem een voortzetting worden gezien. Ziet u die zorg ook?
Of dat het een zorg is dat uiteindelijk de getallen de doorslag geven. Dat wij, omdat wij maar een minderheid zijn, en die anderen zich ook gaan organiseren weer in de bestaande klassen enzovoorts, dat ze ons zien als een nieuwe beweging. Ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ik kan er eigenlijk ook geen uitspraak over doen. Nogmaals, ik denk dat wij, omdat we op de aloude basis van schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten voort willen gaan, dat we in dat opzicht het recht aan onze kant hebben. Dat is ook wat ik advocaat heb horen zeggen.
Waar ik een beetje bang voor ben, als het proces wat nu gaat lopen erg lang gaat duren, dus na de herfstvakantie nog heel lang gaat duren voordat de structuur staat, dat er dan allerlei dingen kunnen gebeuren. Is er in Rijnsburg ook gesproken over een tijdpad voor het opbouwen van die structuur?
Ik weet het niet. Is er een tijdpad uitgesproken? Want op een gegeven moment ben ik weggegaan. Ik heb niet heel de vergadering meegemaakt. Wat was dan 2027?
Ja, mij is helder. Het enige waar ik dus bang voor ben is dat er van de linkerkant wordt er continu een soort woordspelletjes gedaan en aan zand in de raderen gegooid. Dat we niet te lang, als het sneller kan, blijven we denk ik ook dichter bij elkaar. Maar goed, ik zit hier in die club, dus het is advies.
Ja, We hebben gezien hoe dat zich in de PKN en de HAK die strijd heeft afgespeeld. Op een ander niveau natuurlijk. Maar het zal niet zonder strijd gebeuren. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat we daar bij weg kunnen blijven. Molenaar zag ik nog. Hans. Ja.
Ja, u heeft als kerkraad gisteren een besluit genomen om afstand te nemen van de klasses.
Nee, de klasses bestaat niet meer. Dus we nemen geen afstand van de klasses. De klasses bestaat niet meer. De meerdere vergadering, dat synodale aspect van ons systeem, dat is weg. Dus wij erkennen geen klasses meer.
Nee, maar u heeft wel gezegd van wij kunnen Vlaardingen niet ondersteunen. Omdat, ja, daar in uw inleiding had u toch op dat moment ook over de klasses. Dus ik heb geïnterpreteerd dat de klasses nog steeds functioneert met links en rechts speelvelden. Want als Rijnsburg uiteindelijk niet gaat worden wat we hopen dat het wordt, en we hebben afstand genomen van de klasses die dan niet meer bestaat, dan zijn we in een niemandsland gekomen, denk ik.
Ja, nou ja, dat is ook inderdaad weer. Daar is de komende tijd voor bedoeld om door middel van die aandachtsgroepen zich over dit soort vragen te gaan buigen. Alleen we houden het voorlopig aan. Hè. We zien geen mogelijkheid meer om een klasses bijeen te roepen. Dus die klasses die is er niet. Hè. En een klasses, wij hebben geen klasses. Een klassesvergadering is er alleen zodra de gemeenten bijeenkomen die elkaars geloofsbrieven accepteren, dan is er een klasses. Maar als de klasses gesloten wordt, is er geen klasses meer. Er bestaat ook geen generale synode meer. Er bestaat geen particuliere synode. In de hervormde kerk heb je een voortdurende synode, maar dat bestaat bij ons niet. Zodra een vergadering gesloten wordt, dan is dat weg. Dus er is geen klasses. En wij kunnen ook geen nieuwe klasses bijeenroepen, omdat die artikel 30 en 31 niet meer functioneren. Dat is de uitspraak van het moderamen geweest van de synode. En dus de beslissing ligt nu bij de plaatselijke kerkenraden, hoe die verder gaat. Nou, wij hebben gezegd, wij kunnen niet meer in de oude hoedanigheid een klasses organiseren. Omdat er gemeenten zijn die artikel 31, dus de synodale besluiten, niet meer voor vast en bondig houden. Dus daarmee vervalt de legitimiteit van een meerdere vergadering. Je hebt geen bescherming meer. Ja, dat is het antwoord, denk ik.
Die samenstelling van de synode, zat daar zowel links als rechts in? Want u had het er net over, dan die synode heeft het eigenlijk laten liggen met het noemen van de zonde, zeg maar. Was dat ook de oorzaak omdat er zowel links en rechts in zat, dat ze dat nooit zo bij name genoemd hebben?
Ja, nou, ja, dat is meestal wel het geval, denk ik. En dat is wel de praktijk, dat links en rechts tegenover elkaar komen te staan. En ik ben zelf niet bij de synode geweest natuurlijk, maar wat ik ervan gehoord heb is dat die scheiding meer dan ooit duidelijk werd en zichtbaar werd. Ook in de groepen die zich na een vergadering elkaar opzochten bijvoorbeeld. Dus die onderlinge sfeer die er altijd wel was, ja, dat was deze synode ver te zoeken. En dan gaat het toch over verhoudingen en over links en rechts. En, ja. Ja, Broek. Oh, even wachten hoor. Eerst broeder Pronk. Mag u daarna. Ja, ik kom zo bij u.
Ja, dominee, ik had nog even een vraagje over dat A- en B-model, waar ik ook nog even aan refereerde. Toen zei u van, eigenlijk is dat door iedereen wel verworpen en niemand zag daar hel in. Maar volgens mij was het toch zo dat op die synode, dacht ik, 70% daarvoor was. En mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe stond onze kerkraad er eigenlijk tegenover? En het is natuurlijk duidelijk dat dat een politieke en geen geestelijke oplossing is, hè, zo'n A- en B-model. Maar het zou mogelijk wel natuurlijk heel veel strijd kunnen voorkomen. En wat me eigenlijk ook wel, de emeritenkast was bijvoorbeeld iets wat we nog samen konden doen. Nou, dat is denk ik begrijpelijk, dat is financieel, materieel. Maar bijvoorbeeld ook de TUA waar die kerk het over eens. Om dat ook nog steeds samen te doen. Ergens verbaas je daarover, want er komen die professoren ook aan. Op die TUA worden aangesteld op beide kanten. Maar ergens konden we elkaar daar nog in vinden. En ja, mijn streven zou toch zijn, zeker om het feit van dat het toch ook een juridisch steekspel gaat worden. Wat we eigenlijk toch niet zouden moeten willen. Dat we gewoon ook als beide kanten, rechts en links, hierover uitspreken naar elkaar toe. Dat we ten alle tijde proberen te voorkomen, zoveel mogelijk, om dit gezamenlijk op te lossen. Refererend aan die 70%. En ik heb begrepen, op die laatste dag van die synode is geprobeerd om dat nog in overweging te nemen, in herstemming. Omdat er minimaal 80% voor zijn. Mogelijk zou misschien nog een aantal gemeentes zich daarbij aansluiten. En dan zou je natuurlijk zeggen met zo'n A en B model, wat natuurlijk wel een politieke oplossing is en geestelijke, daar ben ik het mee eens. Maar je kan natuurlijk wel dan die Rijnsburg en dan de linkerkant, hoe die dat dan organiseren, kan je als twee poten houden. Dan kan inderdaad Rijnsburg doorgaan, maar wel onder de poot A of B, hoe je dat dan noemt. Maar dan kan je mogelijk wel heel veel strijd voorkomen.
Ik heb niet alles verstaan, maar toch wordt er weer eigenlijk teruggegrepen op die A en B, op dat A en B model. Maar daar kun je niet meer achter terug. Dat is uitgebreid op de synode besproken. Er is een beslissing over genomen, dus hoe wij daar tegenover stonden of staan. Het is eigenlijk niet meer zo heel relevant. Dat is echt een afgesloten weg. En de enige weg die ervoor ligt, dat is de weg die Rijnsburg ons aanwijst van iedereen is welkom die zich committeert aan de aloude grondslag van schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten. En ik heb wel begrepen, op de achtergrond spelen zich zoveel dingen af dat vanuit die linkerkant er ook geen wil is om als A of B model naast elkaar te bestaan. Zij gaan gewoon die klassees organiseren, liefst zo snel mogelijk. En dan zien we wel wie daar komt. En dat is dan het probleem van degenen die daar niet komen. Dus juridische strijd, ik vrees dat die bijna niet uit de weg gegaan zou kunnen worden. En wat de uitkomst daarvan zal zijn, wie zal het voorzeggen, wie zal het voorspellen? Ja hoor, grijp in.
De oplossing A en B kerken leek een hele mooie oplossing, maar het was geen oplossing. Want je bleef in één kerkverband en je bleef verantwoordelijk voor elkaar. En er zijn allerlei bijvoeglijke naamwoorden voor gezet. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelaagde verantwoordelijkheid, een andere verantwoordelijkheid. Maar het woord verantwoordelijkheid woog zwaar. Hoe kunnen ambtsdragers die zich houden aan schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten, hoe kunnen wij verantwoordelijk dingen afleggen tegenover de Heer en tegenover elkaar als er niet gehouden wordt aan die besluiten, als men toch andere wegen gaat in die B-kerk, om het zo maar eens te noemen. Daarom is dat voorstel ook weggestemd. Ook de houtkoolschets om terug te gaan naar een interim model is ook weggestemd, omdat dat ook ging over verantwoordelijkheden. Wij kunnen die verantwoordelijkheden niet meer dragen. En dat is in deze klasses heel scherp op de snede geweest. Andere, of op de synode. Andere synodes waren veel gematigder. Vanaf 2010 heb ik daar mogen zijn. Maar je ziet steeds, heb je steeds meer gezien. Het werd steeds scherper. En de laatste synode was heel aangrijpend verdrietig. Hoe je als broeders van één kerkgenootschap met elkaar omging. Dat was echt een hele grote scheiding die ook niet meer te overbruggen is. Vandaar de besluiten. En wat betreft de afvaardiging, die zijn allemaal gekozen vanuit de particuliere synodes. Maar ook daar zie je een stukje politiek. Bijvoorbeeld de particuliere synode van het noorden, waar allemaal mensen die voor vrouwen in het ambt waren, voor homoseksuele praxis. Gelukkig de klasses door, of de PS van het zuiden was zeer behoudend, dat heeft het evenwicht gegeven. En wij zien dat echt dat de Heer dat heeft gegeven. Dat de besluiten die ook onder de visie lagen, toch naar schrift zijn genomen.
Ja. Velkoop, die wilde nog een opmerking maken, toch? Even de microfoon hier. Velkoop.
Dan hebben de oude predikanten vanaf Ravenswaai en van de Bijl en noem maar op, die hebben nooit geen slecht besluit genomen. Die hebben wel in hun eigen kerk oneenigheid gehad. Maar nu krijg je met deze groep linkse, die de knuppel in het hoenderhok gooien. Toen was het plaatselijk, alleen voor de eigen kerk. Dus hebben die dominees het ook eigenlijk verkeerd gedaan. Ofwel de goede, de onrust al aangevoeld hebben.
Of dat de dominees het verkeerd hebben gedaan?
Nee, maar die hadden wel problemen met dat ze zelf scheiden in hun eigen gemeente.
Die zijn zelf weggegaan met hun gemeente.
Die zijn weggegaan, maar daar heb ik nooit kerkelijk geen problemen mee gehad.
Nee, ja. Of dat die het goed gedaan hebben of niet, of wat wil u dan?
Nou, nu heb ik dus een linkse groep die de onrust veroorzaakt. Maar toen had ik het wel plaatselijk in de kerk. Ja. Die gingen dan naar eigen gang. Maar niet is dat landelijk.
Ja, nou, je hebt natuurlijk in de jaren 50, denk ik, is dat een beetje gaan ontstaan met nieuwe bijbelvertalingen, gezangen enzovoorts. En toen zag je een ontwikkeling dat predikanten of met hun gemeente of zonder die gemeente het kerkverband uitgingen. Ravenswaai onder andere en zo zijn er meer te noemen. En vanwege die ontwikkeling is toen Bewaar het Pand opgericht, hè, om die uittocht tegen te gaan, om een soort groep te vormen waar mensen mee zich konden identificeren, zodat men aan die oude beginselen kon vasthouden. Nou, dat heeft inderdaad behoudend gewerkt, maar de ontwikkelingen in het kerkverband gingen wel door natuurlijk. En uiteindelijk zijn we hier dan terechtgekomen, ja. Dus ik weet niet wat ik daar nog meer, of het goed gegaan is of niet goed. Het is de praktijk dat het zo gegaan is. En ja. Nou, ik denk dat we, als er nog een brandende vraag is, oh, Steenbergen nog. En dan zullen we gaan afsluiten zo.
Ja, het juridische traject wat er mogelijk aan zit te komen en wat geschetst wordt als onvermijdelijk. Het kan wel vermijden worden als we de minste willen zijn. Kijk, ik heb de schade gezien in heel veel connecties die ik in de herstelte vormde kerk had, die het in gezinnen aangericht heeft, dat er zoveel gerecht en getwist is. Het feit dat wij hier nu christelijk gereformeerd zijn, sinds 9 jaar, komt nog voort uit het gekissenbis van de scheiding in 1953. Wij hebben nog 2 jongeren thuis die nog geen belijdenis gedaan hebben. Ik denk dat als we die jongeren binnenboord willen houden, dat we beter de minste kunnen zijn en een andere naam van een ander kerkverband kunnen kiezen en eigen theologische opleiding opnieuw opstarten, dan je eigen gelijk halen ten koste van Gods Koninkrijk. Het is een zienswijze, geen vraag. En die wil ik toch wel meegeven.
Nou ja, die zienswijze deel ik niet. Ik denk dat wij, wij zijn christelijk gereformeerd zoals we het altijd zijn geweest. En het betekent niet dat als anderen daar tegen ingaan of als zich niet houden aan de synodale besluiten, dat wij dan de minste moeten zijn en ten koste van de waarheid, want dat doe je dan, hè, de vlucht kiezen. Dus ik denk dat we alle recht hebben om te zeggen, nee, wij staan hier, we kunnen niet anders. En jullie hebben een probleem veroorzaakt. Dus in heel de kerkgeschiedenis door zijn er dit soort twistingen geweest. Hè? En het gaat om vrede, ja oké, maar niet ten koste van de waarheid. Dat is op de synode van Dordrecht zo geweest, dat is in de kerkgeschiedenis daarvoor zo geweest. Dus ik zie niet in waarom wij nu de minste zouden moeten zijn en daardoor zouden kunnen voorkomen dat er twist ontstaat of dat we voor de rechter zullen komen. Dat veroorzaken wij niet.
Nee, ik bedoel niet ten koste van de mate, van de waarheid. Maar ten koste van alles wat we opgebouwd hebben, zeg maar, organisatorisch en materieel. Kijk, dat er in de hersteltevormde kerk gewoon jarenlang gerecht is over het behoud van de kerkgebouwen, dat heeft in Gods Koninkrijk heel veel schade veroorzaakt.
Ja, maar wij hebben een andere strijd. Natuurlijk lag er een strijd ook van de belijdenis, de grondslag. Maar er lag vooral ook een gebouwenstrijd achter. Die hebben wij niet, want wij hebben ons eigen kerkgebouw. Dat is van onszelf, dus daarvoor zullen we niet bij de rechter komen. Dus in dat opzicht kan je het niet helemaal vergelijken, denk ik. Het gaat echt om, wij zijn christelijk gereformeerd op de oude klassieke manier vanaf de grondslag, 1892 en daarvoor. En daar mogen wij blijven. En wij hoeven ons niet te laten wegjagen door mensen die daaraan knagen of dat van ons af willen nemen. De laatste vraag, want dan gaan we zo. Oh ja, nou ja, nog twee dan. Maar dan gaan we sluiten, want het is inmiddels bijna 9:30. Eerst de molenaar. Deze molenaar.
Ja, dominee, als dat laatste wat u zegt nou waar is, waarom moeten we dan in Rijnsburg opnieuw beginnen?
Sorry, ik verstond het niet.
Als dat laatste wat u zegt nu waar is, waarom moeten we dan in Rijnsburg weer opnieuw beginnen?
Nou, omdat wij geen kerkelijke structuur hebben. Dus de verantwoordelijkheid ligt dus bij de plaatselijke kerkenraad. Dat heeft de synode, het moderame, deputatschap vertegenwoordiging, heeft dat gezegd. Dus de kerkenraden moeten hun verantwoordelijkheid nemen, moeten zich verenigen en een nieuwe kerkelijke structuur op gaan bouwen. Want er is geen klasses meer. Er is geen rechtsgeldige meerdere vergadering meer.
Maar we werden beschermd door, het synodale systeem. Nou stel ik dus vast dat die bescherming dus afhangt van de gehoorzaamheid van al de leden die in die synode zitten. Want als daar ongehoorzamer zijn, dan is die bescherming plots weg.
En daarom hebben we gezegd van die nieuwe of de structuur moet weer opnieuw opgebouwd worden met die gemeenten die zich conformeren aan die vierslag. Dan alleen heb je een veilig, rechtsgeldig systeem.
En als daar in de toekomst dan weer ongehoorzamer zijn?
Als
daar in de toekomst dan weer ongehoorzamer komen?
Ja, dat zien we dan.
Maar is er dan niet, wat net over tucht, is dat?
Daar zal inderdaad, dat is wel een punt, ja. Daar zal denk ik wel op in moeten worden voorzien. Dat wat tot nu toe heeft ontbroken, dat wij in die kerkorde wel een regeling treffen dat als er ongehoorzame gemeenten zijn, dat daar maatregelen tegen genomen moeten worden.
Dan worden die regels ook tegen het licht gehouden van het civiele recht.
Dat, sorry?
Worden die regels ook in het licht gehouden van het civiele recht? Want ik ben bang, nee, als we over civiel recht gesproken, zo rechten, nou ja, hoe het in de wereld tegenwoordig toegaat, vrouwen in het ambt en homoseksuelen aan het avondmaal, dan denk ik niet dat we een erg sterk punt hebben bij een civiel recht.
Ja, dat is dan een maatschappelijke beweging, maar in principe hebben wij als
dat
kerk
bij zijn man mee natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Maar dat geldt dan natuurlijk nog veel meer dingen die wij als kerken beleiden op grond van Gods woord. En de vraag is in hoeverre dat wij nog vrijheid van godsdienst mogen blijven behouden. Maar voor ons nog is die er. En zal een rechter niet inhoudelijk gaan kijken van of er gediscrimineerd wordt volgens D66 of andere progressieve partijen. Maar meer, houden jullie je aan je eigen statuten? Houden jullie je eigen aan je eigen kerkelijke regels? Dat beoordeelt een rechter op dit moment. En hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen maatschappelijk gezien. Ja, dat is misschien wel te vrezen dat het gelijkheidsbeginsel toch over het vrijheid van godsdienst gaat regeren. Maar daar zijn we nu nog niet. En dan Borre nog als laatste.
Het is meer een advies. In stilheid zal uw sterkte zijn. Dat wil ik de gemeente meegeven. We kunnen ons er druk over maken. Maar het gebed en in stilheid wachten wat de Heere doen zal. Ik denk dat dat de weg is die God ons wijst.
Ja, zo heeft de Dordtse Synode ook niet gehandeld. Hè. Daar is ook gehandeld. En dat is in de kerkgeschiedenis. Als gemeente. Oh, sorry. Maar wij moeten ons toch met andere kerkenraden in verbinding stellen van en wat nu dan?
Dat wij allerlei bezwaren, in de een ziet het zo en de ander zo.
Ja.
En dat alleen maar voor ons als gemeente, natuurlijk de kerkenraad beslist, hè, in opzien tot de Heren.
Ja.
En die gaat een weg. En die weg die moet u bewandelen.
Ja.
Maar het gaat als gemeente.
Ja.
Dat wij in stilheid en vertrouwen.
Ja.
Rusten voor de Heren. Dat we het in zijn handen geven.
Ja. Ik begrijp het.
Ja?
Ja, nee. Ik, als antwoord op alle mitsen en maren.
Ja.
En als dit en als dat. Ja, nee, ik begrijp het. Ja. Dat we dan inderdaad het ook... het vertrouwen aan de kerkenraad geven en er om bidden dat de Heer ons in die weg zal leiden. En ja, de toekomst ligt in zijn hand. Hè, en daar kunnen we ons eigenlijk ook niet heel goed op voorbereiden. Dat moeten we zo goed als mogelijk doen. Maar hoe dat het zich allemaal zal gaan ontwikkelen en waar we uiteindelijk terechtkomen, dat is op dit moment niet helemaal goed te overzien. We moeten ons inderdaad roeien met de riemen die we hebben. En ja. Goed. Nou, dank u voor alle vragen, voor het meedenken. En ja, we zijn er nog niet. Hè. Het is een eerste aanzet. Er moet nog heel veel worden overdacht. En er moet nog heel veel worden gebeden en tot de Heren worden opgezien. En ja, daar vragen we ook uw gebed. En onze vraag ook als kerkraad is, hè, als gemeente, blijf bijeen. Wees eensgezind. Laten we ook in dit opzicht ons als een eenheid toch mogen bewegen. En ja, ons vooral richten natuurlijk op de hoofdtaak als gemeente. Dat daar het woord mag worden verkondigd. Dat het gemeentelijke leven doorgang mag vinden. En ja, in dat opzicht toch ook het aan de Heren te mogen overlaten. En aan degenen die daartoe geroepen zijn om de wegen te onderzoeken en aan te wijzen. In biddend opzicht tot de Heer of Hij het wil zegenen. Nou hebben we gisteravond nog gesproken over wie er zou eindigen. Maar is er... Wil jij het doen, Tom? Oké.
Ik wil met u een paar versen lezen uit Psalm 25. Daarna ga ik u voor in gebed. En daarna gaan we nog een versje zingen. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer, uw welvaart, ook geestelijk, ook kerkelijk, op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van Hem begeert. Dat gaan we zingen nadat ik gelezen heb, enkele versen. Uit Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwlooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Laten we samen bidden en danken. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Zoals de dichter van Psalm 25 David ook mocht doen. Hij zegt tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En hoe zou dat kunnen, Heere, zonder de hulp en de kracht van uw Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden. Geef die Geest in ons aller hart, dat we ook in omstandigheden van het kerkelijke leven een biddende gemeente mogen zijn, om het van u te verwachten. En dan geef u ook aan de andere kant wat we mogen doen, wat ons hand vindt om te doen, dat het in uw gunst mag zijn. Ook wat er in Rijnsburg gebeurt, hoe we bij elkaar waren, hoe er verbondenheid was. Ik wil het zegenen, Heere, dat we elkaar vast mogen houden op grond van schrift, belijdenis, kerkorde en synodale besluiten. Maar houdt u ons vast, Heere. Want als wij ons vasthouden, alleen die horizontale lijn, dat is te kort. We hebben u nodig, die verticale lijn, als kerken, maar ook heel persoonlijk. Dat ook heel persoonlijk in de binnenkamer geworsteld mag worden. Dat we onze ziel als een buit mogen uitdragen. Dat we mogen worstelen aan uw genadetroon, ook in het midden van de gemeente, ook voor en met elkaar. Of u uw genade wil verheerlijken, om zondaren te trekken, te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Daar waar we alle van nature verkeren, buiten God en buiten Christus. Maar dan bent u gekomen, Heer Jezus Christus, om het verlorene te zoeken, om het op te rapen, om het te voeden, om het te leiden. En deze psalm getuigt ook van die leidsman. Maar we ook zingen, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Geef dat in het kerkelijke leven, dat we achter u mogen aangaan, ook de werkgroepen die ingesteld zijn. Geef kracht, geef wijsheid, geef daarin ook het gebed voor elkaar en met elkaar. En wil u ons bewaren bij uw woord en getuigenis, maar ook heel persoonlijk, Heere. Vergeef ons onze zonden. En leid ons door uw woord en geest. En dat uw woord ook zijn kracht mag doen, wat elke zondag hier verkondigd mag worden. Wees daartoe met ook met de dominee, geef ik wat hij nodig heeft. Bedouw ons met uw geest. Bedouw ons met uw genade. En dat we ons vertrouwen alleen op u mogen stellen. Dan komt het goed, Heere. En hef u ons hoofd maar dan omhoog, opdat we uw gunst mogen aanschouwen. Waar u het zegt, doe uw mond maar wijd open, dan zal ik hem vervullen. En dan is het goed, Heere. We mogen danken dat we zo bij elkaar mochten zijn, ook hen die mee mochten luisteren, die ons verbonden waren. Ga met ons als we van hier gaan. U kent onze persoonlijke omstandigheden. Heere, we mogen het allemaal voor u neerleggen. Vergeef ook al het zondige en blijf bij ons. Ook in de nacht die voor ons ligt, geef wat we nodig hebben. Zo zijn onze ogen op u. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan dus zingen Psalm 37 vers 2. En daarna wens ik u allen wel thuis.